in een van de 30ste zondagaflevering van de Heidelbergse Catechismus, de 80ste vraag en het antwoord. Zondag 30, vraag en antwoord 80. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de Paasche mis? En die antwoord daarop, het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand God zijn Vader, en daarvan ons wil aangewezen zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan de verloochening der enige offeranden en des lijdens van Jezus Christus en de vervloekte afgoderij. Tot zover de Heidelbergse Catechismus. Schrijf bij hierboven het getuigenis tegen de roodste mis. En let in de eerste plaats op de verkrachting van het woord. In de tweede plaats op de verachting van het sacrament. En in de derde plaats op de betrachting van de afgoderij. Het getuigenis tegen de roodste mis is behelst de beschuldiging van de verkrachting van het woord. In de tweede plaats de verachting van het sacrament. En in de derde plaats de betrachting van de afgoderij. Hoewel deze vraag en dit antwoord naar de waarneming van velen haar actualiteit van het ogenblik mist, omdat de scherpe kanten er een klein beetje afgesweven zijn naar het lijf, en dat ook in vele min of meer rechtzinnige kringen deze vraag en antwoord met een handomdraai wordt afgedaan of helemaal niet meer behandeld, of anders nog wel eens wordt aangehaald om ons te bepalen bij een typisch verschijnsel van het antipapisme uit de tijd van de opstellers van de Heidelbergse Catechismus. Ach zo, dacht het ons toch nuttig om wel daarbij stil te staan. Omdat de Heidelberg in ieder geval niet begint met Rome eigenlijk uit te schelden, maar dat zij begint met te stellen hoe het eigenlijk is. En daar tegenover wat Rome ervan gemaakt heeft. En opdat wij en onze kinderen ook zouden beseffen, ook al leven wij hier even ruim daarna, ja 4,5 eeuw, dat wij toch zouden beseffen dat daarmee de scheiding niet is opgelost. En dat er ook in feite niets veranderd is. En dat het rijk van de antichrist en van de valse Christus nog volledig in haar leugen en bedrog zichzelf openbaart. En dat daarom degenen die de Heere vrezen altijd hartelijk zullen beamen, zondag 30, vraag en antwoord 80. En al is het dat wij niet zo meer met deze mensen geconfronteerd worden, en dat de strijd wat dat betreft eigenlijk niet meer zo gevoerd wordt als in het verleden, toen eenvoudigen van geest zich moesten verantwoorden voor rechtbanken en voor de inquisitie, toch is het nuttig dat wij nog enig besef hebben dat het om veel diepere dingen gaat dan dat de moderne mens oppervlakkig veronderstelt. En dat het eigenlijk een zeer droeve zaak is dat protestanten de Eucharistie geven, Eucharistie vieren bij de Roomse, en andersom de Roomse bij de protestanten ten avondmaal komen, dat dat een bewijs is van de droevige afval en van het droevig verloochenen van het woord des Heeren. En nu weten wij, en dat weten die mensen nog veel beter dan wij, dat het hier niet gaat om een strijd te vuur en te zwaar tegen Rome. Nee. Ook daarin zullen wij toch moeten bedenken dat de strijd ook hier te landen gevoerd in feite geen strijd kon zijn. Om tenslotte, wanneer de overwinning behaald zou worden, bepaalde groepen van de bevolking te verdrukken en te onderdrukken. Hoewel de meningen daarover uiteenlopen, ben ik voor mezelf van overtuigd dat prins Willem van Oranje, dat hij gevochten heeft voor de vrijheid van het geweten. Niet voor de vrijheid van de leugen zozeer, maar wel dat Gods woord onbelemmerd zou mogen weer klinken en dat zijn getuigenis gesproken zou worden. Maar nooit met het doel om alle anderen die daarvan afweken, te vuur en te zwaar, te verdelgen. Daar moet je roos voor weten om dat te doen. Maar dat kan nooit in de bedoeling liggen van diegenen die de Heere in waarheid vrezen. Omdat zij weten niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Daarom begint de Heidelberger te vragen, nu het ook gaat nog over het heiligavondmaal, wat is er voor een verschil? Wat is er voor onderscheid tussen het avondmaal des Heeren en de Paasche mis? Wordt je mis een hele oude uitdrukking, die eigenlijk niet helemaal dekt meer wat ze er nu onder verstaan, maar vroeger, heel vroeger, was het woordje mis, missa, was eigenlijk een woord dat werd toegevoegd aan de catechumenen. In de oude kerk, wanneer de mensen uit deze wereld bijvoorbeeld getrokken werden en ze begeerden zich bij de kerk te voegen, dan kon dat niet zomaar. En als dan het heiligavondmaal gevierd werd, dan werden zij weggezonden met dit woord, missa est, zoals een bovenman de remonstranten, de vertegenwoordigers van de synode verjaagd heeft. Maar dit woord is eigenlijk in zwang gekomen zo voor de paapse viering van het heiligavondmaal, van de commune en van de offeranden. Dat moeten we even onderscheiden, de paapse mis, dat is dus eigenlijk commune en offeranden. Het heilige brood dat op het altaar gelegd wordt en de Heere wordt geofferd als de onbloedige offeranden van Christus en de ouwel die de mensen in de mond of op de tong gelegd wordt en die door de formule van de priester verandert in het vlees des Heeren. Maar goed, het is een diep ingrijpend onderscheid. Hier staat geschreven, het avondmaal des Heeren betuigt ons, ze gaan eerst stellen, het positieve, wat degenen die van God onderwezen worden door het woord des Heeren, die leven onder de beademing van dat woord, maar boven alles, die een bevindelijke kennis hebben door de Heilige Geest, van de inhoud van het heilig sacrament en avondmaal. Wat dat heilige avondmaal door Christus ons geleerd en voorgesteld en gegeven, wat dat heilige avondmaal nu eigenlijk te betekenen heeft. Ze hebben er al ontzettend veel van gezegd, van al die werkingen des geestes in en uit dat heilige avondmaal. Door dat teken heen wijzende naar Christus. En toch, het moet ons niet verdrieten, maar nogmaals,
komen ze erop terug. Op het diepe fundament, wat eigenlijk door de Heidelberggrond uit het woord is voorgehouden, maar nu door dat fundament te plaatsen tegen de wankele grond van Rome en van de vervloekte afgoderij in de Spaanse mis. Daarom gaan ze eerst stellen wat het is. Wat het heilige avondmaal is voor een iegelijk die gelooft. Wat het heilige avondmaal is voor in zichzelf vervloekte en veroordeelde zondaren die betuigen dat zij midden in de dood liggen. Nu, voor de zulke verkondigt het heilige avondmaal en het betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus. En daar wordt al eigenlijk een grondtrek van de waarheid naar voren gebracht. Want al die mensen, en ik weet wel, we kunnen natuurlijk direct een sprongetje maken naar het persoonlijke en zeggen hoe dat de paus van Rome en de Romeinse vuurzuur deze moot in onze harten leeft. Dat is wel goed. Maar laat ons toch een ogenblik ook bedenken dat hij verlost heeft uit deze macht der duisternis en deze kracht der dwaling om de leugen te geloven. En dat wij dan direct kunnen komen tot een persoonlijk gemoedelijk iets van zo zijn wij, maar dat we toch dienen te erkennen dat de Heere is God en hij heeft ons gemaakt tot schapen. Die hij doet en wij, en niet de paus, en niet de priester, en niet de ouwe, niets van dat alles. Dan is het ook wel zeker nuttig om toch een ogenblik ook op de diepste grondslagen van de leer te letten, waarin we niet oppervlakkig, maar fundamenteel van de Romeinse leer verschillen. Het avondmaal des Heren, dat betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus. Dit is al een stelling zo vol inhoud. Die tast het Romeinse geloof aan. Die tast alle Romeinse stellingen aan. Die wijst ons aan dat Rome het woord van God verkracht. Want Christus zelf en de apostelen hebben de verklaring gegeven van het heilige avondmaal. Doe dit tot mijn gedachtenis, totdat ik kom. Want zo dikwijls als gij dit brood breekt en de drinkbeker des Heren drinkt, zo verkondigt de dood des Heren. Namelijk die enige dood waarin hij zichzelf eenmaal heeft opgeofferd op Golgotha tot de verzoening van al de zonden zijn volks. Kijk, en dat is nu een punt daar kan Rome nimmer komen. Rome, de leer van de onzekerheid. Rome, de leer van de helpende genade. Rome, dat zegt, geef mij genade, dan zal ik werken. En de ware christen die zegt, wees mij genade, o God, omdat zij de genadeverhouding van God zien als een goedgunstige gezindheid van de drie-enige God uit het ene welbehagen tot en over zondaren. Zulks weet Rome niet. Zulks kan Rome ook nooit beseffen. Rome grijpt eigenlijk naar de genade om die genade zichzelf ingeplant te hebben en met die helpende genade op pad te gaan om de eigen zaligheid uit te werken waarvan je overigens nooit zeker kunt zijn. En als we daarop letten en we trekken dan een lijn naar de protestante godsdienst in het algemeen, dan moeten wij wel zeggen dat de zuurdeesem van Rome zeer diep ingeworteld zit in het menselijk hart. Ook al komt het dan niet uit in een paapse mis, maar het is wel op paapse wijze mis, als je ziet hoe eigenlijk de mens de godsdienstige mens uit diezelfde grond vaak opkomt. Hij wil iets hebben, hij wil genade hebben, om dan met die genade iets daar te stellen en zijn eigen weg te richten en tenslotte met zijn werken voor God te mogen verschijnen. Nu, dat is in de ogen van de paus en alle papisten godslasterlijk. Volgens hun is dat een vreselijke leer. Hebben zij de bloed op hun concilie in Trente daarover uitgesproken? Dat een iegelijk vervloekt is die leer dat wij zonder de werken der wet, alleen door de gerechtigheid Christi, door het geloof omhelst, zalig zullen worden. Nu, het avondmaal des Heren beduidt en verzegelt verloren mensen dat ze volkomen vergeving van al hun zonden hebben door de enige offerande van Christus. Dat staat erbij. Bedenk dat verder. Hier worden de armen en ellendigen niet uitgesloten. Hier worden degenen die in die toewijzing des geloofs misschien nog niet durven zeggen: ik weet en ik ben verzekerd. Nee, maar hier worden ze allemaal in één samengevat, waar ze het ook allemaal over eens zijn tegenover de paus van hun eigen hart en de paus daarbuiten, dat al die ellendigen, meer of min gevorderden, laten we het dan zomaar eens noemen, dat ze het allemaal erover eens zijn dat de vergeving der zonde alleen gegrond is in het ene fundament van de offerande Christi, eenmaal aan het kruis opbracht. Daarom de armste protestant, de meest arme die daar in zichzelf geen naam weet te geven, is nog duizendmaal rijker dan de rijkste roodse, met al zijn brood en vlees en bloed en wat je maar noemen kunt, want zij hebben niets. Daarom is dit zulk een scherp zwaard. Het is alsof deze mannen nogmaals de paus voor willen houden in dit eenzijdig godswoord dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Christi. Daar blijft de paus met zijn vuile handen en aflaten af. Daar heeft hij niets mee te maken. Daar kan het niet bij komen. Vandaar die moordzucht van Rome. Vandaar die heersingsdrang van Rome. Omdat ze ergens de protestant gelijkstellen met een communist. Omdat ze hem ergens gelijkstellen met een vrijdenker. Omdat ze die vrijheid die ze hebben door Christus, in Christus, die verafschuwt de Romeinse paard. Omdat dat brengt de stoel van Rome aan het wankelen. Dat brengt de stoel van deze zelfgemaakte Petrus aan het wankelen. En nu beleidt de kerk van Christus hier op deze aarde tegenover de voorstelling van Rome. Dat wij genade hebben moeten, dat wij hulp nodig hebben, dat we iets in ons moeten krijgen en dat we dan vanuit dat beginsel zelf verder zullen werken en zelf verder op pad gaan. Nu beleidt de kerk van Christus dat het avondmaal beduidt en bepaalt bij de kwitantie waaronder geschreven staat in het bloed van Christus: voldaan, alles voldaan, roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat zij dubbel ontvangen heeft. En de hand des Heren voor al haar zonden, dat haar ongerechtigheid verzoekt is. En dat is ook een heilrijk als we dan denken een ogenblik aan de tijd waarin deze catechismus is opgesteld. Toen de vuur en de zwaard het hand des Heren werd uitgemoord en vervolgd. Wat moet dat geweest zijn voor die mensen die jarenlang hadden gezucht in de onzichtbaarheid. Jarenlang verkocht geweest waren uiterlijk en geestelijk aan het juk van Rome. toen het licht op de kandelaar kwam, dat er de kwitans die is, het is onverhaald. En dat de weg waarlangs zoet in het bezit komt van de aarde zondaar, geen andere weg is dan een door de Heilige Geest verwerkt geloof. En welk de Heer Jezus Christus als de van God geschonken middelaar en ontfermer omhelst. Dat is eigenlijk het kenmerken hier in het begin al. Hier in het begin tegenover het negatieve staat hier dus een ogenblik de werkelijkheid van het woord des Hemels, die hij zelf eenmaal aan het kruis onverwacht heeft. Wat stelt Rome daar tegenover? Tegen het woord uit de traditie. Wat stelt ze daar tegenover? Ook stelt daar tegenover dat het een grote waarde heeft dat Christus aan het kruis geleden heeft. Rome stelt het tegenover dat daardoor vergeving der zonde, maar die vergeving der zonde die zal pas werkzaam zijn, die zal pas functioneren als de mispriester dagelijks het offer van Christus brengt op het altaar en de hostie aanbidt. Dat vergevende, die liefde, die trouw, die kwijtschelding, die wordt pas aan de kerk, mede door middel van het voortdurend onbloedig offeren van Christus door de priester. Wat een schandalige overspanning in die Romeinse hersens. Wat een schandalige voorstelling van zaken. Er werd ons toch uit de evenredenis voorgelezen. En dat hij zichzelf geofferd heeft, dat heeft hij zichzelf eenmaal opgeofferd voor de zonde. En hij heeft in ene offerandering eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En dat nu dagelijks die vuile klauwen van Adam daar dat brood nemen en op het altaar leggen en een formule uitspreken en Christus wederom offeren en dat brood transformeren in vlees en die wijn in bloed, dat is vreselijk. Het is niet voor niets, het is niet te veel gezegd, dat ze zeggen een vervloekte afgoderij, en dat het in vele oren van het verwaarde christendom eigenlijk niet zo passend is om zo tegenover Rome te spreken, dan is het nog zeer zacht uitgedrukt. Want het gaat niet om een bijzaak, het gaat om een hoofdzaak. Het gaat om het fundament op in Christus alles. Eenmaal in zijn offerand aan het kruis gezien, of wij moeten met helpende genade, met de voortdurende offeranden van Christus, hier in de kerk, wij moeten zelf om de zaligheid uit. Werken, ik heb het deze week voorgesteld, die oerdwaling, dat wat de mens eigenlijk in het bloed zit ingegoten, dat wat waarmee de paplepel is ingegoten, is een val en bondbreuk in Adam. Hij is God zijn schepper kwijt, hij is een heiden geworden, hij is een barbaar geworden van natuur. Hij kent God niet meer in zijn werken, en toch, op zijn eeuwig zachten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van liefelijk vader, daar zie je dat van hoge bezoeken. Daar zie je de Roomse kerk in haar heidense werking, in haar heidense inslag. Want wij willen niet meer door een zalig maken, die buiten ons, zonder ons op hoogvoltage, doodliefde, ten bate van ons, die willen wij niet, maar wij willen een zaligmaker hebben in onze handen. Wij willen een stukje van die zaligmaker transplanteren in ons hart. En met dat stukje willen wij de volmaakte man uithangen of vrouw. En willen wij op wat om onze zaligheid verder te bewerken. Het is die oerdrang naar het tast. Naar het mysterie naar de verborgenheid die onder onze handen openbaar moest worden. Het is eigenlijk een tasten naar de levensdrank, zoals de heidenen altijd zochten naar iets wat ze in konden nemen om het eeuwige leven te hebben. Zo tast en zocht de Romeinse kerk en ze heeft deze heidense dwaling, deze waarvoorstelling ingedragen in het sacrament van het altaar. En zo heeft Rome de zaligheid niet meer gelegd in de Christus der Schriften, maar het woord van de kerk. Maar ze heeft de zaligheid der zielen gelegd in het getuigenis van de kerk. De kerk is voor Rome de voortbrengster. De kerk is voor Rome waaruit Christus geboren wordt. De kerk is degene die voortdurend Christus offert als een welriekende reuk. En wij zeggen nee, de kerk is in dat opzicht niets. De kerk is niets. Zelfs al is de uitdrukking door onze vader gebruikt om de kerk te noemen als moeder. Toch, ook daar eens waar wij zulke uitdrukkingen kritisch gaven en we zien als de moeder der kerk alleen het welbehagen God, dat waar, want de kerk heeft nog nooit in die zin in waarheid en in volkomenheid iets daar kunnen stellen. Dat kan alleen de Romeinen. Kijk, en dat is het criterium waar het over loopt. Of als arme en ellendige niet bezittende, die geen behoefte hebben aan een helpende genade, dat kun je trouwens bij de Romeinen wel zien dat het weinig helpt. Want de meeste vloeken als ketelappers. En de meeste gaan in brooddronkenheid deze dagen weg. En de meeste vragen niet naar God, nog naar de Heilige Geest. Ze gaan allemaal weg met hun helpende genade. Maar we hebben daar geen belang bij die helpende genade. We hebben geen belang bij genade in de eerste plaats in ons. Maar dat God genade zou zijn voor mij, jegens mij. En dat hij tegen mij, zwarte zondaar, niet zou zeggen, ik geef je een stukje brood, ik geef je een levenspil, die moet je maar innemen, dat wordt vlees en bloed, dan krijg je de onsterfelijkheid, dan kun je mijzelf opeten en zodanig zal ik in je werken. Nee, gans niet. Maar we hebben een Christus nodig die zegt, ik neem u in mijn handen. Want ik heb van de Vader macht ontvangen om pottenbakker te zijn. En om u te formeren en om u te leiden en te leren. Dat is het belangrijke. De tegenstelling. De ene wordt veranderd van de Heer Jezus Christus. Die hij eenmaal niet dagelijks zal veranderen. Niet dagelijks. Maar die hij eenmaal aan het kruis onbracht is. Daarin ligt de zaligheid der kerk. Nu ja, als we dat zo'n ogenblik mogen overdenken, vluchten maar. Want je kunt er veel over zeggen en weinig over zeggen, maar om dan tenslotte nog een ogenblik de lijn te trekken naar liefde van ons persoonlijk, waar gaat het om in het leven? Wij zijn geboren Romeinen. Wij zijn geboren eigenlijk onder datzelfde gestemde als Rome. En dan kun je dat ook opmerken. Wat een heilige. Wat een offerander buiten die eeuwige offeren. Wat zijn het een grote. Wat zijn het een ophouders op de weg. De een die moet tranen hebben. De ander die moet gebeden hebben. De derde moet berouw hebben. De vierde moet spijt hebben. De vijfde die moet van anders hebben. Een zekere gevastheid. In vraag te laten en daad. Heb je wel zelf in gehad dat zo toen de protestantse kerk Rome, die ze door de voordeur hebben uitgejaagd, door de achterdeur hebben binnengelaten, en dat heimelijk de vereniging doortrokken is van het Pelagiaanse standpunt, wat Pelagius heeft geleerd, de meewerkende kracht van de mens. Alleen, wij doen het op een iets geraffineerde manier. van Paulus zullen de voetpredikatie met tijdredes tegenover. Dat zijn we vol mee om die mensen te bestraffen, terwijl we dan zo gezegd een hele priester onder ons horen. Maar we hebben er geen erg in, geliefde, dat het zo nauw uitgaat, dat deze woordverkrachting, namelijk het woord dat het avondmaal heen wijst, naar de enige offerande van de Christus, aan het kruis gezien, dat hij zelfs om de eenmaal gestorven is, en met één offerande heeft volmaakt, degenen die geheiligd worden, dat daar nu alles bij mij tegenover komt. Dat daar nu alles tegen in verzet komt. En dat er altijd in die mensen zekere beweging is om ook met zijn offerande God te verlaten. En hij neemt die vrijmoedigheid daaruit omdat hij veronderstelt dat de Heer hem dit en bekeerd heeft. En nu hij dat weet, nu moet hij toch met dat en dat, moet hij enigermate beantwoorden en verder pad gaan. Daar komt al die vreselijke heiligmaking vandaan. Daar komen al die voorstellingen van Adam vandaan. Daar komen al die pausen vandaan die er nog bij legio gevonden worden hier. Om de noodschapen was. Daar komt het allemaal vandaan. Vandaar ook is er zo weinig uitzicht en diezelfde beklemming die de Romeinse kerk even lang over haar hoorde te verspreiden. Die beklemming zou goed zijn. Zou het niet goed zijn? Hebben we genoeg gedaan? Hebben we niet genoeg gedaan? Wat kunnen we nog doen? En die vuile paus die daar gebruik van maakt om de mensen dan nog wat geld uit de zakken te kloppen. Diezelfde beroering en beweging, die wordt ook onder de protestantse vrouw opgevolgd en voorgesteld. O, hoeveel Romeinse dominees spreken we dan? Als het gaat daarover, over het misschien en over dat wankelen. Dat bewegelijke koninkrijk, dat is helemaal uit Rome gekomen, daar komt het uit voort. Och, geliefd als we dan een ogenblik mogen zien daarin, hoe het goud verdonkerd is. Dan zeg je wel eens, wat is het toch opmerkelijk, dat de man die de vuur uit de zwaarder streekt tegen Rome, en voor de handhaving van artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat de overheid het zwaar niet te verbeteren draagt. En dat als je het nagaat op de keper beschouwt, dat het allemaal voortkomt uit de Romeinse. Dat die hele beweging vaak voortkomt uit het Romeinse zuurdeesem. Want diezelfde Romeinse zuurdeesem waarbij een Romeins mens iets moet doen, diezelfde Romeinse zuurdeesem komt ook in die rechtzinnige beleider. Hij moet iets doen. Hij moet iets doen met dit en hij moet iets doen met dat. Want hij moet een waardige nakomeling zijn van het waardige geslacht van ons voorgeslacht onze vader. Ja, dan wordt er zo een misleiding getreden buiten die eeuwige offerande van Jezus Christus. Je zou aanzeggen dat een mens zonder die enige vorige middelaar zalig kan worden. Dat het bloed van de Heer Jezus Christus van geen betekenis is, of van een helpende betekenis is, terwijl het van een alomvattende betekenis is. Daarom zegt de ware protestant die gelooft, en dat is dus eigenlijk onware, maar die beleidt het vrijmoedigste. De Heer is bij een helper, de Heer alleen. Hij is mij een uithelper, hij is mij een genade God. Zo'n een onverder, maar hij is mij nu. Dat is het troost. We hebben ook geen enkele behoefte om enige connectie te hebben met het instituut van de Romeinse Kerk. Een enkele behoefte. En we zien ook geen enkele toenadering. Alleen omdat het niet de mond is. Niet om mensen, niet om verschillen onder mensen, maar omdat ze een dier waren, al genoeg waren, al zo vertreffende werk van Christus onder de tafel hebben gelegd, en dat ze de mensen bezighouden met dingen die geen God en geen wezen hebben, en stenen voor brood uitdelen. Daar zie je nou wat het terecht komt als de kerk het woord heeft.
dat de kenmerken ook de kerk is woord is. Voor de roos heeft de kerk het woord. Zij is de onfeilbare uitlegster van het woord. En als de paus dan achter de katheder gaat zitten, ex-kathedra, vanuit de katheder spreekt, dat wil zeggen, als hij zijn leergezag aanneemt, door plaats te nemen op zijn goddelijke stoel, de uitspraak die hij dan doet, heeft goddelijke gedacht. Als die uitspraak doet over de leer, over het woord, of over het leven, dat heeft goddelijke gedacht. Want de kerk heeft het woord. Maar onze kerk, die wij eigenlijk leren, dat is een doodarme kerk. Die heeft wat dat betreft niets. Die heeft geen wierookgeuren, die heeft geen kaarsen, die heeft geen altaar, die heeft geen offerkist, die heeft geen hostie, die heeft geen priester, die heeft alleen God van wie haar ganse zaligheid is afhangende en nederzaligheid. De protestantse kerk is in beginsel een arme kerk. Dat is ook als het ware de verroosting van de kerk in deze tijd, wanneer de liturgie hoe langer hoe meer terrein gaat nemen. Een liturgisch kleurtje, een liturgische toespraak, een liturgische benaderverkondiging, een koortje, alles wat er zo bij hoort, dat is dan eigenlijk allemaal de verdringing van de enige offerande Christus. Van het woord van het is de krachting van het woord. En als je ziet waar dat het uitloopt, ze hebben schamper altijd gezegd, moet je goed begrijpen, ja kijk eens naar jullie, bij jullie is allemaal ruzie, jullie is er geen eenheid, wat heeft de reformatie teweeg gebracht? Scheiding of scheiding, maar we zitten liever midden in de armzalige rommel. Onze armzalige rommel. Met een oog buiten ons op hem die gezegd heeft, Vader, ik wil dat we alle één zijn, gelijk wij één zijn. Daar zitten we liever als in de eenheidskerk van Rome. Want doordat we een eenheidskerk zijn, daarom hebben ze ook altijd gezamenlijk verdwaald. Liep het niet over miljoenen, maar over tientallen miljoenen. Die allemaal gevolgd hebben voor de paus, voor de nicht, voor de priester, voor het zogenaamde vlees en bloed van Christus die in het stad hebben gevolgd. Daarom is het ook helemaal niet erg dat we zo bekend zijn. Dat is een grote zegen. Want als alle mensen lid waren van dezelfde kerk, dan gingen ze allemaal in de dwalingen in de ketterij ten onder. Maar de Heer heeft gezegd, ik ben niet gekomen om vrede te brengen op aarde, maar het zwaar, kloven en verdelen, zodat het fijn is. En dat er een hoop kinderachtigheid bij komt van mensen, dat is goed, dat is waar. Dat hoeven we niet goed te praten. En dat we in een tijd leven dat twee niet meer te samen kunnen wandelen, dat is ook waar. Maar je moet niet zo arme dieren gaan staan te kijken alsof God zijn doel is. En je hoeft geen wereldgebedsdag uit te roepen voor de eenheid. Want de eenheid is er op volmaakte wijze. Maar stel je voor dat we allemaal wel hervormd waren. Of we allemaal oud-christeneerd waren. Of allemaal hervormd-christeneerd. Of allemaal christelijk-christeneerd. Wat zie je in al die verbanden? Of allemaal uitgetreden? Of synodaal noemen? Stel je dat nou eens voor? Want dan kun je wel wat naam geven, maar dan moet je de kenschetsing er ook bij doen. We waren of allemaal doorgezette, gemoedelijke mensen. Of we waren allemaal van alles wat. Van alles wat. Of we waren helemaal verdronken in verdronken gebonden werken. Of we zouden onze ziel en zaligheid te vuur en te zwaar hangen aan de uitspraak, weet ik wat. Maar ik voel wel aan, dat is niet goed. Dat is Gods wijsheid, dat ik die kerk zo verdedigd heb. Want dan gaat het hier en daar overal, komt elke keer weer het woord en de waarheid tevoorschijn. Waar de ene mond gesnoerd wordt, daar wordt de andere zijn mond weer opengebroken. Waar de ene deur dicht gedaan wordt, dan gaat de andere deur soms weer open. Dat is toch zo. Ik weet al toen de tijd in de gemeenschap waar ik toebehoorde, ook in de Christus, de meer kerk, daar kon ik dan ook mee meegaan. En er werd dit beloofd en dat beloofd. Geld hoef ik geen zorg voor te maken. Ik zeg hoor, ik had er geen behoefte aan. Ik had er in minst geen behoefte aan. Want ik voel me er helemaal niet aan verwond. Helemaal niet. Ik zeg niet dat daar de Heer zijn raad niet aan doet, dat daar de Heer zijn volk niet bij eens gaat. Ik zeg het niet. Maar voor mij lag het wel zo, als ik bij die man zou komen en je zou precies zeggen hoe voor je eigen geweten Gods woord, wat dat betekent. Van de verbond en van de belofte en van de wet in Jezus. Maar er was al gekeken. Zou ik zeggen, ja, nu hoort u die ontstaan, zie je wel, dan moet je niet in de kranten opgaan, om te denken, ja, dat is er ook wat, zaten we allemaal hier en zaten we allemaal daar. Je kunt er toch al duidelijk zien dat het kerk een speler is, je kunt er duidelijk zien, dat God alleen maar kerk houdt, dat God alleen maar kerk houdt. Want als je nou toch in zo'n plaats die mensen die allemaal zo voor de eenheid zijn en vaak ook die beenderen aan de mond en straks de mond zo vallen. Zeg je tegen mij hoe ze zegt toen ze nog niet kwam, wat is het toch jammer dat we niet allemaal. We komen toch best bij elkaar. Hier in Eelders, een oud-gereformeerde gemeente zien we daar en dat. En jullie, en wij dan, toen worden ze nog bij. Zeg maar, ja, je kan best de deur gaan open. De deur staat open. Maar ja, dan. Dat zit niet zo lekker. Waarom niet? Waarom dan niet? Als je dan overtuigd bent dus, dat dat kan. Waarom moet je dan met twee handen en voeten iets vasthouden? Waarom? Waarom ga je dan toch naar een poosje heen en sluit je dan ergens anders die uit? Begrijp je? Ja, ik kan er niks aan doen. Het kan hoogmoedig blijven voor u. Dat kan best, maar ik beschouw niet degene die misschien sinds jaren en dag gaan zitten, maar er waren er onder ons die zo spraken. Er zijn bijgezien. Die nog kwamen. In het verleden. Waarom dan niet? En dat men tenslotte ergens naartoe gaat dat je zegt, nee. Nou, wat is dat dan? Dat is een roos. Dan denken wij dat de kerk het heeft. Dan weten wij dat de kerk het voor zeggen is, een bepaalde kerk voor zeggen is. En dan gaan we daar onder ons scharen. Maar dan hebben we geen gedachte dat God het doet, die het licht heeft op de kandelaar, die wijst, God het doet. En proberen nou dat hij in een boerenschuur wil doen, of in een oude of in een jonge kerk, of dat hij al 20 of 30 jaar bestaat, dat doet niks ter zake. God openbaart het eeuwige raad. Dat is zo'n verderfelijke dwaling en verkrachting van het woord en wat Rome gedaan heeft, dat werkt. Al de anderen in de hand. Dan is de dwaling van de kerk is uitlegster, volwaardige uitlegster van het woord. En de paus kan niet dwalen. En als je dan de paus het woord uitlaat leggen, dan komt het tot de paus. En als je de paus het woord uit laat leggen in de protestantse kring, dan denk je, des heren tempel is deze en ondertussen schop je alles weg wat niet direct naar jouw zinnen beantwoord aan jouw gedachten. Begrijp je? Waarom? Omdat dan heb je eigenlijk met je onreine handen, heb je de koning van de kerk naar beneden getrokken. En dan verbeeldt de mens zich dat hij de koning van de kerk is. En heeft er geen erg in als het God behaagt om naast die kerk een andere kerk te zetten. Dat is het niet. Dat is niet aan het doen. En als de Heer nu weer op wil ruimen, dat het ook doorgaat. Want de kerk is niet een naam. De kerk is niet een gebouw. De kerk, dat zijn God uitverkoren die hij samen vergaderen. Door de woord en door de geest. Zie je dat daar in de roos invloed ook groot is? In de zuur leefde van roos. Verschrikkelijk. Je zegt, hoe diep gaat die verachting? Hoe diep gaat de haat? diezelfde laag alleen maar is het te vroom voor. Maar anders zou men ook een impositie in de stelling. En nog ben ik ervan overtuigd. Daarom ben ik zo blij dat ze die winnen. Want als het werkelijk zouden winnen in ons land, dan gingen we in de hal. Dan gingen we in de hal. Omdat de waarachtige leer en zaligheid is als een vet, kracht en verwarte ook in ons land. En dan zou je zien hoeveel dat een mens met een mens opneemt. Zou je dan zien? Als de macht van alles. Dan zijn ook de jongens opgestoken. Het is nou al zo erg dat men het hoofd gerust omdraait. En er een diepe minachting neerzit. En er zijn erbij nog andere uitspraken. Maar dan moet je je afvragen als dat de macht had. Dan was dat gelopen. Dan kreeg je de protestanten, paus kreeg je dan die de laagjes uitdeelden. Nou, dan ging je eraan. Uit je werk en uit je brood mee gestoken. Daarom geldt ook van die dingen wat Luther zei, liever Turks dan paas. Liever Turks dan paas. Op welke manier dan ook paas. Maar de zondaar voelt er niks toe. Vooral de complimenten. Dat komt omdat men het woord grijpt en zegt, hier is het. Hier is het. En dat men dan vervolgens in de voorstelling van dat woord als de onfeilbare uitlegger optreedt. En dat doet een andere arme zonde nou net niet. Die zegt, ik weet er niets van. U hebt het woord, ook het woord van het sacrament. U hebt het gegeven. Ik heb geen recht om er iets aan of toe te voegen. Ik heb zelfs geen recht op mijn uitleg. Het is nog altijd zo, de heilige schrift zoals ze zichzelf uitlegt. Schrift met schrift kan gelezen. En zoals de heilige geest het uitlegt. Daarom is de protestantse kerk een arme kerk van sterven. Eén alwetende. Ze hebben geen heilige vader hier op deze aarde. Ze hebben geen offeraltaar meer. Zeg alleen, eeuwig blijven voor waar dat schrijven ze door de werking van de heilige geest. En daar hebben zij niet over te beschikken. Dus dat is een arme kerk. Dat is ook de kerk van af dat ik klaar en onderscheidde dat. Hoe ik mij naar uw vergeven moest te dragen. U wonderen recht betrachten. Dat zijn dat. Kijk, en zolang de kerk die stand mag innemen, hoef je niet zoveel zorgen te maken. Zolang de kerk niet heerst over het woord, maar dat het woord heerst over ons, door de krachtige werking des Heilige Geestes, hoef je niet zoveel zorgen te maken. Dan zegt de Heer, ik zal ze leren, ik zal ze leiden, ik zal ze onderwijzen. Ik heb niet van nodig dat iemand die leert. Want die geest die in hem is, die onderwijst en die leert. Maar ja, de paus trekt het allemaal op zijn eigen toe. Hij heet de geest. Hij is Christus eigenlijk, is er in. Nou, dat zie je nou, die hele lijn. Ik wil dus met zo'n lijn aanzitten. Van dat vervloekte, gierige grijpen van Adam naar de macht. Naar de majesteit, naar de eer, naar de profetie, naar de tongen, naar de talen, naar het altaar, naar Christus. Dat is in de diepte gegeven. De draag die door de hele Romeinse kerk heen is. En die door alle ademkinderen heen is. Tenzij de Heer ons bevrijdt, wij gaan er aan ten onder. Die als je naar die lijn ziet, dat men het woord verkracht, doordat men het woord uit het woord trekt en het op de tafel legt en zegt, ik val, ik geef te kennen dat en dat, staat het zo in het woord, dat hoeft niet. Door goddelijke openbaring, door goddelijk leergezag, beslecht ik alle verschillen. en doet ik ook alle verschillen ophouden. Wanneer dat nou zo is, dan zeggen wij dan zo. Eenmaal weer vrienden, Babylon is gevallen. En alle koop die ze die koophandel met haar bedreven hebben, die zullen springen, smarten. Als ze zien hoe ze met enige slag in de diepte der zee waren. Want het was eeroverij van de levende God en van zijn Christus. Geliefde, u en ik zullen zalig worden en zalig zijn als we in ons leven aan ontdekken. Ook aan onze binnenkant. Ook aan die vervloekte afgoderij. Daar zijn we zalig. Want het loopt over de grondzuilen van de leer der zaligheid. Als Paulus in het begin zo die zaken die opklidden en gestalte aannemen in de gemeente, dan zegt hij, o Heer, in de gemeente heeft u betoogd. Daar ziet u de Romeinse kerk in de toekomst al groeien. Ziet u dat? De begeerste staat. En met de geest begonnen zijn, zult ge nu met het vlees eindigen. Kinderen die wederom aanzijden te maken, opdat Christus een gestalte in u verkrijgt, dat de afgesneden wieren die u ontroerden, zalig is de kerk, die niet het woord, maar die door het woord verheerd wordt, door de krachtige werking van de Heilige Geest. Want zelfs onze regering, onvoudige regering, door het woord, dat loopt uit op pauselijke afgoderij. Alleen ons geregeerd worden, door woord en geest, dat ligt goed. Dan gaat de kerk haar weg, door bedraaide en onbedraaide wezen niet. Uit de verkrachting van het woord vloeit vanzelf de verachting van het sacrament. In welke zin verachting? Wel, wij leren uit monden van de heidenbergen en dat we door de Heilige Geest Christus worden ingeleid. Niet door het sacrament, er lijkt al een hoge achting voor het sacrament, maar het is het sacrament stellen boven het woord. Dat is het sacrament stellen boven het woord. Wij worden niet door een oudje Christus ingeleid. Wij worden niet door een goed werk Christus ingeleid. Wij worden niet door onze centen Christus ingeleid. We worden ook niet door al onze gedragingen een end op die enige wijnstok. Nee. Maar we worden alleen Christus ingeleid door de Heilige Geest. Dat is de richting te verdienen. Dan kan de paus wel ophouden. Die zijn nu schat en schatrijk. Maar er is de richting te verdienen. Want dan kun je er niks meer aan doen met eeuwig gesproken. Smerige paus, daar kun je niks meer aan doen. Je kunt geen ene ziel in Christus inleiden, priester. Je kunt geen ene ziel als een parel aan Christus middelaar veroveren. Dat dacht ik ook. Dat is een verachting van het sacrament, als je werkelijk neemt dat je door dat vleeselijke brood en dat brood dat vlees geworden is, dat je daardoor gemeenschap hebt, doordat je vlees en bloed van Christus koud en drinkt. Dat is het niet. Die de geest is gescheiden. Een geestelijke drang, want wij worden door de Heilige Geest ingeleid. Niet door het hocus pocus van de kerk. Niet door de formule van de priester. Niet door onze weg. Door de Heilige Geest in de kerk. Wat een trooster. Nou, dat mag je toch zo benauwd hebben in je leven, geliefde. Je mag nog zo zuchten. Je mag nog zo denken, hoe komt het ooit te goed? Ik wens je van harte toe dat de Heer de dadelijke dood opstrijdt. En dat je in de dadelijkheid staat bij worden, wij doen niet, er wordt gedaan. Er wordt gedaan. Door wie? Nee, niet door de vreselijke, niet door de val, niet door de godzalig man, maar door de heilige geest. Die doet het. Kun je nou nog een andere manier inleven, een schonere, een heiligere, een heerlijkere manier om daarin te worden? Want het is net als hij in de winkel staat te zeggen, als je de knoop van je jas vast te maken, je voor een zalig, maar dat is volkomen waar. Maar ik zie me nou een ander beeld in de gedachte. De heilige geest, als je nou in de winkel komt, dan moet je een ander pakken, want net is zo die jas uit te knoop. En net is wat zo in pas aan gedaan. Dan wordt het gepast. Dat doe je maar zelf, dat wordt gedaan. Nou ja, in een veel en veel hoger zin wordt die adem gekleed, wordt die ingeënt, wordt die bedekt in die dierbare borst en middelaar. Voel je dat dan de waardevolheid van onze gangen is die vallen, hè? Uw gangen zo vol roem en eer, zij om uw tempel te willen heren, weer aan uw volk te leven. Omdat de kerk daar toch iets belang bij mocht krijgen, bij de gangen van hun God en nu. Want zij kunnen niet, ze vermogen niet. Ze kunnen alleen nog maar op weg naar de rampzaligheid, naar de ondergang, naar de duisternis, naar de zonde, naar de Satan. Maar zij worden uitgenaderd, ingeleid door de Heilige Geest. Door geen enkel ander ding. Ja, die dat het God de haast heeft om ons te brengen uit die kerk die verzonken lag in het in de verachting van het sacrament. Doordat men in het hoogst focus van het sacrament als ware het woord verkrachtigd, maar zo doen we ook tegelijk het sacrament in verachten. Dat wil zeggen het niet meer de juiste plaats had bij het woord die het van God en Christus gekregen had. Het was nog een sterk in bij het woord. Maar de Roomse kerk is geen woordkerk. De Roomse kerk, dat is een paarse sacramentskerk. Een kerk met kaartjes en een kerk met lieren. Een kerk met beelden en met gekleurde ramen. Een kerk met een altaar en een kerk met wijnmaat. De Roomse kerk is een huis van de vrome Satan geworden. En anders niet door de Heilige Geest. Christus worden ingemaakt. Kinderen, ik mag het van harte zeggen. Van harte. Je kunt nergens een kerk vinden. Je kunt nergens een waarheid horen. Dan deze waarheid. Want deze waarheid zegt ons, die onze vader ons hier voorhouden, riemen binnenboord. Scherp, het is vergeet van vorigen toe, tot avond laatst klaar. Ja, maar zegt hij, je kan toch maar niet doen wat je wil. Dat doe je al. Dat doe je al, krachtens je diepe val en bondbreuk in Adam. Want iedere dag dat je leeft op de aarde, zijn ze zondaar tegen de God. Ja, dat weet ik wel, zegt u. Dat weet u niet. Dat weten wij niet. Wij denken altijd dat we nog tot op zekere hoogte iets meer zijn. Want in genade, dat heeft de Heilige Geest gedaan dat je in de kerk zit vandaag. Dat is ook zelf. Want we zijn er veel te verroerd en te belabberd voor dan dat we ons haast vandaag op huis. En de dominee is er te leeg en te naar voor dan dat we het woord zouden dienen. Nee, denk erom, dat is niet van u, de God. De geest wordt en wordt gedaan. Want wij doen dat is eigen. Zou je dan nog de brutaliteit hebben en de moed om dat te verachten? Dan weet ik niet aan wat voor leer wij dan dat doen gaan. Dan zou ik zeggen, wat dan gelijk helemaal naar ons. En laat ik u nog een keer overdoven. En ga bij het altaar zitten. Doe het dan toch? Maar je moet er niet bij maken dat er nog een andere leer is. Er is geen andere leer dan door de heilige geest Christus geworden. Geen gelijk. Geen waard gemaakt van zijn licht. Dat is toch ook alleen maar een recht troostrijk moet doen. Stel je nou eens voor dat je de eerste stap moet doen. Stel je nou eens voor dat die dominee spreekt over Psalm 130 uit de diepte roepen tot u, o Heer, te zeggen, je bent stabiel mensen. Eén ding kan je nog, hij kan uit de diepte tot God doen. Doe het! Stel nou eens voor dat dat waar is. Wat een uitzichtloze roodse bedoeling zou het dan zijn onder ons. Uitzichtloos. Dan mochten we wel 10 keer op een dag een stukje brood op die stoel leggen en een stukje brood op het altaar. En de priester slok die wijn nemen. Dan mocht hij wel tot in het oneindige doorgaan. Dan had je geen tijd meer om dat te zeggen, om die allemaal leven middelen toe te dienen. Zou ellendig staat ze met ons bij? Maar nee. Dan moet je eens indenken, nou hoeft het dan het allemaal, hoeft het helemaal niks meer. En ik weet het dat de mensen er bitter die anders tegen zijn, ze hoeven er ook niks van hebben, dat is laag of licht. Als je daar een spraak in spreekt, dan zegt, schijn maar uit. Want zoveel als er onder de wet zijn, die zijn onder de vloek. Ze zijn onder de vloek, houd er rekening mee, al voelen we die vloek niet altijd. We zijn onder de vloek vanuit Adam en Gods heilig weg. Amen. Dan zegt de Heer, ik zal het doen. Ik doe ze geboren worden in Sion. Ik schrijf ze op de rol waar ik de volkeren schrijf. Hoeveel hebben ze? Hoeveel kinderen? Hoeveel hebben ze dat de gezanten? Hoeveel hebben ze, zegt de Heer, zeg het nou precies tegen mij. Doe ze maar voor me op. Of bij de 2 of 9 of 5 of 6 doe ik dat. Want ik ben de inlijver, ik ben de dader, zegt woord. Ik doe mijn woord. Nou, dat is over. Dan moet je nooit met de vraag komen of dat deze leer goddeloze en zelfgeloze mensen maakt. Helemaal niet. Deze leer die opent de weg. Want door deze leer, geestelijk te verstaan, kruipen de ellendeling. Mijn ogen blikken naar de levende God met hun daad en gezet. Niet ontvangen. U, ach u doet het toch alleen. U maakt staan. Dan is er hoop. Dan is er hoop zolang je leeft. Dan is er hoop zolang je in de kerk zit. Er is er hoop vanuit dat ingelijk worden het machtige werk des Geestes. Het is hoopvol. Als je rood was niet veel te leren. Ik wil niet te veel zeggen, want God kan alles maken. Wat hij wil tenminste, maar de Heere zegt er van de kracht der dwaling, omdat ze de liefde der waarheid gesmaakt hebben. Zal ze een kracht der dwaling zenden, dat ze zo leugen zullen gemogen. En daar kun je niet veel aan doen. Ik geloof niet dat we wat dat betreft veel veranderen. Tenminste dat de macht daar gerekend is. Maar nu ingelijk worden. Die niet naar de menselijke natuur, niet op de aarde zoals Rome stelt. Niet op de aarde. Niet op het altaartje ligt. Niet in mijn mond. Niet in mijn maag. Nee. Dat is grote dwaling. Dat is vreselijke ketterij. Maar dat hij naar de menselijke natuur in de leven. De kerk van Christus is bruid. Die verwacht het leven van de bruiloft des mannen. De kerk van Christus heeft het niet. Maar Christus heeft de arme kerk toegezegd. Ik zal niet bij ons doen. Hij doet ze zijn ring aan de zin. Naar hem zien zij uit. Hem verwachten. Hem kouden zij niet vleeselijk, maar hem verwachten zij met lijf. dat is de aardkerk van Christus, die rijk is in God, die rijk is in de erfenis van landen. Hij is in de hemel, de rechterhand God zij staan. Daar wil hij aan. Want de uren komt er niet dat nog die uren. Nog op Samaria. En de daaraan bidden hem zullen aan bidden in geest. En in waarheid. Niet in een knieval voor het altaar. Maar in een buitenaarspaleis. Zijn hij. Nou ja. Zo'n sacrament steeds neerbracht. De priester mag alleen een slokje drinken van de beker. Stel je voor dat er een druppel bloed op de grond valt. Een druppel. Want dan verandert de hoedanigheid niet. Het wordt toch veranderd in bloed die wij. Dat leert Rome toch maar. Dat is toch erg? Waarom de priester dan? Nou, de priester, de paus en de paus. Dan zie je dat allemaal die hiërarchie zie je zich daarin vertonen. Allemaal de leugens van Rome. En die jongen, wat die jongen, dan laten we nou zeggen, laten we zo zeggen, bij de ergste des heren, bij de ziel. Nou ja, dan zegt de apostel wel 82 om ons werk te doen, maar daar hebben wij geen dominocratie. Daar hebben wij nog niet die vergoddelijk in van de mens, helemaal geen sprake van. Geen sprake van. En iedere rechte aarde protestant gelooft dat. Omdat als je in de kerk komt en zegt, wie wil je die aarde man helpen? Dat moet nou een kardinaal een chef van de paus. Moet een kardinaal zeggen. Maar protestant mag dat wel doen. Door de leiding des geestes mag hij bidden. Heer, help die man. Die weet het ook niet. Die weet het ook niet. Ach, geef u uw heilige geest. Wilt u hem grijpen door uw woord, zegt de geest. Want als hij grijpt, moet er grijpt hij mis. Dat grijpt hij mis. En dat stelt hij ons wat op de mouw. Maar u, o Sion, koning Rijksvoort, moet er nog het woord uw waarde. En wil die man gebruiken als een ezel om de last te dragen. Ja. Dat wij van die verdoemde en vervloekte hoogmoedige aarde niet te zijn. Dat leert de Heere wel. Maar ja, dat kan niet. Het kan niet in de erfde des Heeren. Het kan niet. Nee, we gaan weer niet opnieuw beginnen met de mis. Verachting van het sacrament. Bij het ons. Terwijl ze denken dat wij het verachten. Joods is het te gewoon. Joods is het te slap vroeg. Joods is maar een stukje brood eten. Maar ze vergeten dat stukje brood ons heen wijst. Naar de volkomen verzoening en verdeling. En hun stukje vlees, dat moet hen aan worden om nog extra de zeilen wat bij te zetten. Om de veilige haven in die mogelijk eenmaal te kunnen bereiken met een enkel jaar die varen in de dag. Ja, en ik weet dat de leven en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben. Zij zei dat Christus nog dagelijks voor hem van de mispriesters geofferd worden. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte des groots en des wijns is. En omdat dat het lichaam van Christus is, moet je ook op je gezicht vallen voorover de aarde. En het aanbidden deze hostie. Maar het is een verloofening van de enige offerande. En het is een betrachting van de afholderij, de ware God en Christus zijn hoofd. Nu het betrachting van de afholderij is, nou zegt de kerk van God, dat de gans Sion was verheugd. En juist zo, heren van vreugd, met Sion God verscharen, dan worden de blijde naar u zo, heren van vreugd. Is het protestant dan zo goed dachten? Nee, helemaal niet in die zin. Helemaal niet zo. Nee. En even doorgaan gelezen dat de melkboer nou rood is als protestant. Nee. Maar nou gaat het dus even over de waarheid van het woord. Al zo moeten alle vijanden des konings houden. Rode ook. En in de hemel zullen ze juichen. Alleen Lisa. Want de grote hoer is veroordeeld. Die de aarde versterkt, verzorgd heeft met haar hoerderij. En die bloed van God kinderen vergoten. Kijk, dan gaat het niet om een persoonlijke feest. Maar het gaat erom dat God de afoverheid, dat hele stelsel, dat bovenlijke stelsel heeft gesteed. Dat de Heer in brand zal steken. Dat is dit er ook. Ja, en ik kan er niks aan doen als ik denk, het gaat niet zo best met de rode gekend, dan krijg ik toch een zeker prettig gevoel over. Ik hoop dat alles fout wordt daar. Alles! Komt dat ze een dag vrede hebben met elkaar. En dat de hele rode kerk in opstand komt. En dat we elkaar te bezicht kinderen. Voor mij mag het gerust al die kardinalen bij elkaar dat ze op de fout gaan met elkaar. Al rijden ze elkaar om weg, dan zegt de zondaar nog. Het zijn vervloekte afgoten, dienaars. Als de fakkel in de levende kruis en tussenkomst van God eeuwig blijven voort in de tuin, dan gaan ze eraan. Dan vallen ze op elkaar aan. Maar in de macht en het boze is aan het woen. Stiet zelfs dit God dat mij bedoelt in de haven, voet en ziel, omdat het God verlaat. Dus niet bloeddorstig. Nee, dat niet. Helemaal niet. Ze mogen alles doen, maar hun vervloekte voorstelling, waarmee ze de blinden hebben verleid en in de gracht verdompeld met zichzelf, die mogen uitgeroeid worden van deze aarde. Want het is een helvaart die zij bereikt hebben voor miljoenen van hun volgen. En wanneer komen wij eraf? Persoonlijk, van de rode beest. Ja, voor de oorlog, de rij van die spotprentjes, toen de partij in de krant wist er al, en dan, ja. Dan zag ik Colijn met een handje op ketsen zijn hoofd, dat is een klein mannetje, weet maar niet bang hoor, jochie. Ik zal dat beest wel even, ja, dat was spotten. Maar nou, persoonlijk, hè. Want als je nou goed hebt mogen luisteren, met alle gebrek mijn bedrijf, maar als je nou goed hebt mogen luisteren, dan zeg ik toch, de kern, waar loopt het dan? Wij of hij? Nou, dan kan het wezen dat beschaamd moeten zijn die de ware God en God de beter dienen. De beter dienen. En dat je gedacht hebt misschien altijd dat je een hele goede protestant was, maar dat je eigenlijk rood bent. Ja, zegt hij, maar dat gaat niet zijn. Laat mijn eigen voorbeeld nemen, dan hoeven jullie dat niet te doen, die de schoolpas die trekt hem af. Ik denk het altijd. Menigmaal dat ik zeg tegen de Heer, wat ben ik te verdrongen? Heer, wat ben ik te verdrongen? Ja, zelfs dat je een walging hebt eruit. Want die jongens wat zijn veranderd, maar ons hart is zo rood als het met iemand. En dat is erger dat het met een rood hart zou gaan, dat we een rood schat dat nog hebben. Waar komt het in uit? In onze eigen willige positie, onze eigen gerechtige positie. Want nu kan zeggen dat ik straks dood ben eens krijgen, over de vinger of een oude mond. Dat kan een mens ook onderzoeken. Dat kan een mens ook onderzoeken. Een getuigenis tegen Rome. Die zegt, ach, wanneer. Zal het verlost zijn daarvan, Heere? Zal het verlost zijn van dat wederrechtelijk toe-eigenen? Of zal het verlost zijn van die tegenstand? Om niet te doen, maar om gedaan te worden. Om niet te maken, maar om gemaakt te worden. Om alles in uw hand te zijn. En onderwijl vormt hij maar door. En hij probeert het in allerlei fases te zien. En gaat niet. Gelukkig, de paus wordt van zijn troon afgestoken. Hier in het beginsel doe je geen water meer bij de lijn. Nee, dat doe je niet. Al ben je nog zo wateren voor je eigen borderen, je doet geen water meer bij de lijn van het woord van God. Dat nooit. zich bewaren. De vloektafgoderij kinderen, daar doen we niet aan mee. Van de Babylonische juk zijn we verlost. Maar, als je dat nog zo'n ongeluk moet beheren, dan zeg je eenmaal tot de dag dat je gelost wordt van de angst. Dat die zuurdeesem eruit is. En dat je God eeuwig zullen krijgen omdat hij het gedaan heeft. Daar zal het vriendelijke licht zo insluiten, zo volmaakt en zo ontzonderen, dat je nooit, maar dat je nooit meer, in de eeuwigheid niet meer, nog één ding te zullen leven te moeten aanbrengen of toebrengen ter hun zaligheid. Want dan zijn ze aan. En zalig te zijn, dat betekent zo verlost te zijn van de pannen. Verlost te zijn van de zonde. En hem te bieden, zonder vrezen. De Heere zegene dat aan de harte. Omdat wij in zachtmoedigheid het woord onze vader ontvangen mogen. Als ons heenwijzende naar de enige grond en fundament onze zaligheid buiten ons en ons afmanende van het zoeken te verkrijgen en het fundament te leggen in ons. Amen.